Dus Martin.
Ja.
Ik ben er.
En we zijn 8 minuten te laat, hè? En 14 seconden.
Dat is niet waar.
Oh nee, nee, we zouden om 10 uur beginnen.
Dit is de Koffie Corner.
Ja, goedemorgen.
RTV Noord.
Goedemorgen.
De Groninger Sport.
Ik praat er ook gewoon doorheen, maakt mij niet uit.
Ja, goedemorgen.
Derde aflevering van de podcast. In the left corner. Former profvoetballer Martin Drent.
Ja, goed voor 5 ronden, denk ik.
In the right corner. Sportverslaggever Henk Eldie Elderman. Ja, Sharel de Jong, die afgelopen weekend wereldkampioen kickboksen werd, die zou erbij zijn, maar moet helaas vanwege privéomstandigheden afzeggen. We gaan het snel een keer inhalen. En daarom gaan we niet met Sharel praten, maar over Sharel. Eerste traditionele stellingen. Henk, de wereldtitel die Sharel de Jong afgelopen zaterdag pakte is mooier dan de wereldtitel van afgelopen juni. Eens ja. Of onzin? Ja?
Eens.
Eens? Oké. Okay. Martin, ik zie Sergio Pat en Hans Hatenboer niet meer terugkeren in Oranje. Eens of oneens?
Oneens.
Oké, okay, nou, daar gaan we straks over doorpraten. Eerst dus over Sharel de Jong. Afgelopen zaterdag Martini Plaza, het Enfusion Glorious Heroes Gala. Wij waren daar samen bij aanwezig, Henk. Het was een bijzondere avond wel, hè?
Ja, heel bijzonder. En vooral de opkomst van Sharel. Hè? Vol Martini Plaza. En iedereen is dan ook voor Sharel. Hè? En dat maakt het zo leuk. En ja, wat mij nog het meeste bijblijft is toch haar vader die haar staat op te wachten. En eigenlijk niet kan wachten om zijn dochter in de armen te sluiten. Dat vond ik gewoon geweldig.
Dat bleef jou
het meest
bij? Ja?
Ja, okay. Ja.
Maar heb je iemand gezien die zo trots is? Het was echt,
niet normaal.
Wat jij ook zegt, dat vind ik eigenlijk het mooiste van de sport.
Ja. Jammer dat er geen tranen kwamen. Want ik heb geen traan gezien eigenlijk bij haar vader.
Nee,
ja,
bij jou wel een beetje, denk ik.
Ja, ik had wel tranen in de ogen.
Als ik nu naar je gezicht kijk, denk ik
het is toch een heel uniek moment voor sportend Groningen.
Nee, absoluut.
Hij had geen stem meer, hè?
Hij had geen stem meer, nee.
Pieter
de
Jong.
Nee. Dat heeft hij nooit trouwens, hoor.
Nee. Ja, maar het was wel, je zag hoe hij in spanning zat. En daartegenover Sharel, die eigenlijk, als je even naar de wedstrijd kijkt. Ja, wij zaten ook gewoon heel relaxed achterover eigenlijk, hè?
Ik heb gewoon een moment gedacht dat ze die partij ging verliezen. Vanaf het begin gewoon veel fitter. Mentaal ook veel sterker. Fysiek gewoon, ja, ze was ook wel een beetje groter dan haar tegenstander. Ja, die had gewoon helemaal geen poot om op te staan.
Vijf rondes van twee minuten is dan het programma voor die wedstrijd, zeg maar, voor die partij. En in de vijfde ronde met een knock-out beslisten ze het.
Ja, 40 seconden voor het einde of zo. Ja. Toen zei de scheidsrechter, en dat vind ik altijd zo'n mooi gebaar. Hè? Even met de armen zwaaien, ja. Zo'n scheidsrechter. En dan is het over. En dat is voor een kickbokster natuurlijk ook hartstikke lekker. Dat het op zo'n manier afloopt.
Maar je hebt
ook
gekeken,
vaak op punten winnen natuurlijk.
Maar wat ik leuk vind van haar, als je naar haar kijkt, zeg maar ook als je haar ziet na afloop. Ze heeft al iets van Cassius Clay, van Moment Ali. Oh. En dat is eigenlijk de
wow, wacht even. Nee, vorige week Ritsu Doha Maradona en nu gewoon Sharel de Jong Cassius Clay.
Dat bedoelde ik qua dribbel.
Ja.
Qua dribbel lijkt hij daar wel op. En voor de rest moet hij natuurlijk nog enorm groeien. Maar als ik haar zie, heeft ze wel van Cassius Clay, Moment Ali. Dat is eigenlijk onze eerste held van de televisie, van onze generatie. Ja. Wij moesten s'nachts eraf van pa. Want we moesten naar boksen kijken.
Maar wat heeft ze dan van hem?
Ze is dominant. Ze heeft best wel een grote mond. Zo van, na afloop zegt ze van, na ronde 1 wist ik eigenlijk dat ik ging winnen.
Ja.
Oh, dat vind ik heerlijk. Weet je, terwijl het een sport is, als je één moment even niet oplet, dan kan je het haasje zijn. Hè? En ze gaf zelf ook aan dat de derde ronde, hè, dat toch even lastig was.
Ja.
Uiteindelijk gewoon weer super gedaan en terecht gewonnen natuurlijk.
Henk, ook wel symbolisch denk ik. Mooi dat haar allerlaatste stoot, vlak voordat de scheidsrechter zei stoppen, was een low kick, hè?
Ja, en daar wilde ze haar ook op pakken. Dat zei ze vrijdag nog tijdens de weging tegen mij. Ook mooi spektakel trouwens, kunnen we het zo nog alleen maar over hebben. Maar in elk geval, ja, ze zegt van, ik moet die low kicks gebruiken om haar aan te pakken.
Maar waar richt je low kick, waar richt je dan op? Echt op de knie?
Gewoon op de knieholte, op de benen, de onderbenen. Wellicht ook op de voeten, zeg maar. Mm-hmm. Ja, gewoon een veeg te geven.
Ja,
ja, daar komt het eigenlijk op neer.
Hoe technisch
en natuurlijk,
ben jij,
die stoten zijn ook heel belangrijk. Ja. Dat begrijp ik allemaal wel.
Henk, doe ze maar,
dit is echt haar kwaliteit, zeg maar. Die low kick, daar traint ze op. Ik ben ooit een keer bij een training geweest. Nou, die duurt een uur lang. En eigenlijk, ja, dat boksen, dat is eigenlijk maar bijzaak. Mm-hmm. Het is heel veel trainen op die benen.
Maar dat is dus haar specialiteit. Er zijn weer andere kickboxers die hebben weer een, weet ik veel, high kick. Of
high kick kan ze trouwens ook heel goed. Maar ze wist dat ze deze tegenstander op de low kick moest pakken.
Maar nog even daar wat dieper op ingaan. Die low kick, ik kan me voorstellen als leek dat je vaker een low kick kunt doen dan een high kick. Omdat je zelf lichamelijk iets minder risico loopt. Maar als je er heel veel doet, kleine stootjes, dan kan dat heel veel pijn opleveren. Is dat het een beetje?
Nee, maar kijk naar jezelf. Als jij laag moet trappen, dan kan je denk ik harder trappen dan hoog.
Ja,
maar hoog komt minder hard aan.
Ja.
Maar of als je het hoofd,
aan de andere kant, je hoofd is natuurlijk wel wat kwetsbaarder dan je benen.
Ja.
Lijkt mij.
Ja.
Maar weet je wat ik ook raar vind? Van, hoe kan je eigenlijk gaan beslissen dat je dat gaat doen? Hoe kom je daarachter? Hè? Want in Nederland heb je natuurlijk gewoon voetbal.
Ja, ze zat op voetbal. Zat op voetbal bij Sinnebuurt, maar dat vond ze een sport voor mietjes. En dat is het ook, Martin.
Ja. Nee, maar als je die beelden ook ziet, hè, hoeveel schoppen ze krijgen en dergelijke, hè, dan zijn voetballers. Maar het is wel een verschil van voetballen van nu en vroeger.
Oh, okay.
Vroeger waren echte bikkels nog.
Ja.
En tegenwoordig inderdaad heb je helemaal gelijk.
Ja, jij kon ook wel tegen stootje, hè?
Nee, absoluut wel. Nee, maar ik ging niet uit met een hoofdwond of een...
Jawel. Je hebt een dikke tulband had je om je hoofd.
Ja, nee, dat moest van de scheids. Maar voor mezelf hoef ik er niet uit. En daar heb ik ook gewoon ballen gekopt. Dus als je het dan toch echt over een bikkel hebt...
Dan is het Martin Drent. Nee, dat moet ik je gelijk in geven, Martin. Nee,
gewoon een gedachte van, hoe ga je nou... Je komt er in één keer achter van, ik ga op kickboksen.
Nou, Henk die heeft daar een beetje vanaf het begin van haar carrière... eigenlijk hoe kort dat eigenlijk ook nog maar is,
Ik ben eigenlijk in juni ingestapt, hoor. Ja. Toen ze voor de eerste keer haar wereldtitel pakte.
Okay.
Maar wat ik al zeg, ik was bij die training... kort daarvoor, zeg maar, een week daarvoor.
Hoe ziet zo'n training eruit?
Nou, ze heeft een hele mooie dojo bij haar trainer Dennis van der Giezen in Meedhuizen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel klein, maar die heeft dat speciaal ook voor haar gebouwd, zeg maar. En voor andere sporters, zeg maar, waar die mee bezig is. En dan stappen ze de ring in en Dennis die pakt een aantal kussens. En dan mag ze eerst 10 minuten op die kussens trappen. Mm-hmm. En vervolgens dan gaat hij zich helemaal inpakken, omdat hij dan helemaal... figuurlijk dan verrot geslagen wordt.
Niks voor jou, Martin.
Zo gaat dat eraan toe.
Omdat
en ze verliest ongeveer... Ik meen dat ze toen zei 2,5 liter aan vocht.
Ja.
In zo'n training van een uur.
Nou, ik ben in 2007 gestopt. Maar, en daarna deden bij RTV Noord deden wel andere sporten. En,
met het programma Mijn Club?
Dat was
weer wat anders.
Ja, en er was nog wel Mikado Jan. En toen moest ik een keer in de ring tegen iemand staan... die Nederlands kampioen was geweest.
Oh.
En ik
kickboxen. This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
Na 2-3 minuten, ik was kapot.
Ja.
En terwijl ik zag dat die man, die hield zich gewoon in. En ik vreselijk. Je moet conditioneel moet je echt enorm sterk zijn. Dat is, ik weet niet hoeveel uur ze per dag trainen, maar...
Heel veel.
Ja, dat moet echt wel 3-4 uur per dag zijn, denk ik.
En mentaal, Henk? Want dat was een beetje wat ik zei. Het was niet echt spannend. Het enige was het mentale aspect eigenlijk. Wat het spannend zou kunnen houden, hè?
Ja, eigenlijk zit je eigenlijk alleen maar af te vragen... van wanneer deel ik de definitieve genadeklap uit. En ik denk dat heel erg meespeelt
maar
in het hoofd.
Maar toch ook altijd weer de angst om niet die ene klap zelf te krijgen ook, hè?
Ook dat. Maar als je één keer zover bent natuurlijk... dat je weet dat je stukken sterker bent dan je tegenstander...
Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt.
Dan vraag je je automatisch af, denk ik, wanneer komt het einde? Hè?
Mm-hmm.
Wanneer deel ik die definitieve trap of stoot uit? Nou, dat gebeurde dan aan het eind van de 5e ronde. Maar dat voor hetzelfde geld ook in de 3e ronde kunnen gebeuren.
Ja. Maar dan zie ik haar na 5 ronden, zeg maar. Dan kijk je naar haar gezicht. Alsof er niks gebeurd is bijna.
Nee, maar ja... Ze had dus beetje last van haar voet. Hè? Dat zei haar trainer ook. Die zei van, daar moeten we nog even naar kijken.
Ze liep ook wat strompelend weg na het interview. En dat was het eigenlijk. En verder kon ze gaan feesten in Meedhuizen. En een gin tonic stond voor haar klaar.
Ja.
Want dat is haar favoriete drankje.
Ja, dat...
geweldig.
Dat riep ze al
wat
toen.
Wat wil je nog meer? En vandaag is het weer gewoon op streng dieet. Want 7 december, dan moet ze alweer naar Abu Dhabi.
In Abu Dhabi, inderdaad. Ja. Dat is een beetje... Want wat gaat ze in Abu Dhabi doen? Is dat ook voor Infusion? Dat is voor mij altijd nog een beetje onduidelijk hoe dat zit. En Dick Heuvelman, onze moppakont van de week... die heeft er ook wat over te zeggen.
Bevreemd mij dat in het kickboksen dat weer een nieuwe wereldkampioen is geworden. Ook een oude trouwens, want Sarah de Jong heeft de titel geprolongeerd. Over haar gaat het. Onze Sinnebuurster. Nou wil ik wel eens weten, in welk kader moet ik deze titel nu plaatsen? Want in die vechtsporten is het zo, je kunt door de bomen het bos niet zien qua organisaties en qua bonden. En ik vraag me dus af, in welke bond Karel de Jong moet plaatsen. Dus dat is een beetje een wereldbond. Is er ook in China of in Japan of Amerika actief? Dan wil ik wel weten wat voor zwaarte, wat voor imago deze bond van Karel heeft. Er staat Envision bij, maar dat zegt mij niks. Envision.
Ja, het was een beetje vroeg voor Dick vanochtend, want toen heb ik het met hem opgenomen. Dat hoor je misschien. Maar hij heeft wel een duidelijke vraag, hè? Want ik snap er ook niks van.
Nee, er zijn verschillende bonden. Dick is trouwens ook even abuis, want ze heeft niet haar titel
geprolongeerd.
Nee, dit was een andere gewichtsklasse tot aan 61 kilogram. Die andere was tot aan 64 kilogram afgelopen juni. Maar ja, dat maakt voor het verhaal eigenlijk niet uit. Want die was in de bond Enfusion, deze van zaterdagavond ook. En contractueel moet zij 7 december vechten in Abu Dhabi. En het contract is met Enfusion.
Oké. Okay,
zo maar, werkt dat. En ze komt daar in de ring en krijgt een afloop 1100 euro mee.
Oh, klinkt niet veel.
Ja, daar doe je het voor.
Ja, maar het is dus omdat het is een contractgevecht, zeg maar. Maar kan het dan ook zo zijn dat weer een ander toernooi haar gewoon vraagt van... wil je hier jouw titel verdedigen en daar krijg je een flinke pak geld voor?
Nou, ze is onlangs nog naar China geweest voor een gevecht. En daar verdient ze wat meer geld mee.
Ja, wat voor bedragen moet je dan denken?
Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Maar wel meer dan 1200 euro.
Ja, oké. Okay. Nou, op zich.
Toch wel weinig.
Ja, voor mij klinkt het heel weinig. Maar goed.
Ja, is het ook. Het is heel weinig. Maar ze is nog net begonnen met haar carrière.
Ja.
En er is op den duur best wel geld in te verdienen.
Maar op den duur...
Wat kan ze nog meer halen dan?
Nou, ze kan een andere vorm van kickboksen nog gaan doen. Hè. Dat Muay Thai kickboksen, dat is heel erg bekend natuurlijk. En dat is ook Olympisch, zeg maar. Mm-hmm. Die tak van kickboksen, dat is Olympisch. Nou, dat wil ze graag halen. En als je dat... stel dat ze Olympisch kampioen wordt. Ja, dan kun je wel geld verdienen.
Want bij de mannen heb je ook K1, hè?
Ja. Ja.
Is dat bij de vrouwen ook zo?
Bij de vrouwen heb je volgens mij ook K1.
Ik zou het niet weten.
Ja, K3 is er in ieder geval.
Ja, K3 wel, ja. Ja, het is maar wat je liever, hè. Maar,
ik weet wel als ik Martin naar kijk. maar het kan dus... Want ze is nu dus... Ze heeft de wereldtitel tot 61 kilogram. Maar het kan dus best zijn, als ik dit zo hoor... dat er genoeg andere vrouwen tot 61 kilo zijn... die eigenlijk veel beter zijn dan Sarah.
Ja, het zou best kunnen.
Oké, okay, maar kunnen. Hoe komen we erachter?
Bellen.
Ja, nee, oké, maar het is dus, je hebt verschillende bonden.
En weet je niet meer welke bond je moet bellen. Dick heeft wel een punt wat dat betreft.
Ja, nou ja, als Sarel hier zit, dan kunnen we haar er eens naar vragen. Ja, misschien snapt ze het zelf ook niet. Dat zou ook kunnen, hè? Want dat ze gewoon zo gefocust is op haar eigen partijen. Dat ze voor de rest er niet echt mee bezighoudt.
Nou ja, alles bij elkaar gewoon wel weer een geweldige prestatie.
Ja, ja. Dat sowieso.
Zie het gewoon als opstap, deze titels.
Ja, en er komt een moment...
En later komt
hadden we bijna een wereldkampioen hier in de studio gehad, man.
Ja.
Echt.
Nou ja, ik heb haar al vanaf het begin verteld dat jij er ook was. Dus dat kan niet de reden zijn dat ze nu heeft afgezegd.
Ja, nou ik zou... een man van bijna 2 meter is natuurlijk wel... dat je denkt,
jij... dat gaan we volgende keer wel even zien.
Dat is ook de vraag even. Hè? Want ik vroeg het ook nog even aan haar vader volgens mij. Of aan haarzelf. Ja. Wanneer wordt het nou een keer tijd dat je tegen een man gaat vechten?
Nou, die pakt ze ook.
Ja.
Ja.
Ja, mij pakt ze. Ja. Dat weet ik zeker.
Ons drieën pakt ze allemaal.
Ja.
In één keer, ja.
Nou, dat weet ik niet, maar... Misschien tweede ronde of zo. Maar.
Daarom over gesproken, Elderman. De hele sfeer eromheen. Want het was nogal een spektakel. Hè? Martini Plaza, de zaal waar Dona altijd speelt. Daar stond dan een ring in het midden. Daaromheen wat tafels voor de VIP-kaarten. Zeg maar. En daar stond dan weer een hek omheen. En dan het plebs, zoals wij mochten op de tribune zitten. Ja, alles donker. Veel keiharde muziek. Veel lampen.
Danseressen erbij.
Ja, af en toe waren wij afgeleid.
Het was een heerlijk avondje,
ja,
in ieder geval.
Maar de hele sfeer eromheen. Want Sarel heeft namelijk wel eens gezegd... Ik wil het kickboksen graag ook een betere naam bezorgen. Maar ja, heeft ze dan, is het imago van kickboksen zo slecht?
Of ik denk van boksen meer, toch?
Ja. Ja, ik...
ja, het imago, ja. Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Ik vind het een mooi sport om naar te kijken.
Ja.
Dat sowieso... Alleen ik heb toch altijd een beetje erin de indruk als je daar binnen loopt. Dat je altijd een beetje achterom moet kijken van even oppassen.
Nou, wij moesten ook achterom kijken, Henk. En oppassen.
Waarom?
Ja, zie je? We zullen het maar gewoon zeggen.
Ja, we gaan het gewoon zeggen. Ja, tuurlijk.
Nou ja, Sarel hadden we geïnterviewd. En Toen gingen we hem kort naar buiten voor een hele korte adempauze. En toen kwamen we weer naar binnen. En toen zagen we Samira Kovacevic, de tegenstander van Sarel. Die werd zo ondersteund en werd ze de hal uitgedragen door haar, ja, ik denk haar vader. En daar liep een clubje omheen met onder andere haar moeder, denk ik. En wat gespierde...
Maar dat was haar vader niet, hoor.
Oh, was dat niet haar vader?
Nee, dat was haar trainer.
Oh, was dat haar trainer. Nou, ja. En er liep nog wat gespierde gasten omheen. Een beetje zoals ik, zeg maar.
Met al gespierd.
Maar dat was een compositiefoto. Was heel mooi. Van achteren. Die ja. vrouw zo, die steunt op haar trainer. Dus wij een fotootje maken. Mm-hmm. Nou,
die vent kreeg het in de gaten, joh. En die wou mijn telefoon eerst. Want ik had een heel kort filmpje van afstand gemaakt. Ik had dat nog niet eens goed in beeld.
Nee.
Dus ik moest dat filmpje van hem verwijderen. Want hij wilde dat absoluut... Ja, heeft alles te maken met teleurstelling natuurlijk.
Ja.
He?
Nou, ook wel een beetje kinderachtig vind ik dat.
En vervolgens was Nivino aan de buurt. En die moest ook de foto's verwijderen.
Maar, ze
dat is niet gelukt.
Oké.
Nee, ik heb het geweigerd.
Dat komt dus niet omdat je een kleurtje hebt.
Nee, maar dat komt gewoon hoe ik... Nee, maar weet je, dat was wel mooi. Want hij ging in Duits en alles tegen mij schreeuwen. Want Duitse Bosniërs waren het.
Okay.
En dit was zo'n kerel met... Nou ja, weet je kent ze wel. En die stond echt met zijn gezicht gewoon echt 2 centimeter voor mijn gezicht. Hm. En in Duits. En op een gegeven moment ging ik gewoon in het Gronings terugpraat.
Ja.
Ja, ik zei, doe normaal, jong, zei ik. Nou ja, maar dat heeft best wel een tijdje geduurd. En er stonden 5 man of zo.
Weet je, was je bang?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen...
Ja, ik was erbij, hè.
Ik kon Eldie niet vinden.
Nee.
Er was één moment dat ik dacht van... Hij gaat me nu echt slaan.
Okay.
Want hij werd echt helemaal gek. Maar goed, uiteindelijk niet gebeurd. En die foto is gewoon geplaatst.
Maar dat is één moment, hè. Dat zegt volgens mij niks over kickboksen, want...
Nee, of incidentje.
Incidentje.
Oké. Okay. Nou ja, ik weet dat er loopt heel wat beveiliging rond. Ik heb met de beveiliging gesproken. Die zeiden dat er nog wat stillen in het publiek rondliepen.
Oké. Okay.
Ja, dat gebeurt niet met schaatsen. Om het zomaar in te zeggen.
Nee, maar misschien hoort zo'n sfeertje ook gewoon wel erbij.
Ja,
om het allemaal... kijk, we kijken natuurlijk allemaal naar Rocky en weet ik veel wat en films. En,
Rocky?
Heel lang geleden, maar goed.
30 jaar geleden. Ja, dat was wel een mooi film.
En er is vanuit de boksen natuurlijk altijd wel een link geweest naar de criminaliteit. En dus dat hebben we natuurlijk allemaal in gedachten. En misschien dat je daar ook een beetje bevooroordeeld bent, denk ik. Maar misschien zit ik helemaal fout op.
En je mag ze ook niet allemaal over één kam scheren. Nee. Maar wat ik zeg, je kijkt af en toe wel even om je heen van... gebeurt daar wat?
Ja, dan maakt het ook wel weer leuk, denk ik.
Want je wilt ook nergens bij betrokken raken.
Kijk, zolang er maar niks gebeurt, zeg maar.
Nee,
het is niet meteen dat ze mij of jou aanvallen. Nee, maar het is iets van... Nou ja, je wilt ook nergens mee te maken hebben.
Ik denk dat we de andere kant op moeten gaan. Want we hebben wel een wereldkampioen, zeg maar.
Ik wou net zeggen.
En we moeten ook kijken naar de jeugd. Wie weet wie hier naar luistert. Dit is natuurlijk een geweldige sport. En zij heeft een mooie voorbeeldfunctie voor de jeugd hier in Groningen.
Ja.
Van een meisje die dat dan toch allemaal haalt. En hopelijk komen er meer.
Zo is het. 2 wereldtitels, 1 gouden plak op de World Games en 1 Europese titel. Sarel de Jong gewoon uit Meedhuizen. Ja, gaan we even naar het volgende. Want vanavond Oranje tegen Duitsland om de Nations League... En Duitsland kan gewoon degraderen als...
Is al gedegradeerd.
Is al gedegradeerd. Ja. Oké, ik dacht dat het nog niet helemaal definitief was. Maar vanavond dus kan Nederland de koppositie pakken. We hebben afgelopen vrijdag gewonnen van de wereldkampioen met 2-0. Ik kan mij nog wel een periode herinneren die heel kort geleden was... dat wij allemaal in zak en as zaten als het ging om Oranje en de toekomst van het Nederlands voetbal.
Het was ook verschrikkelijk wat we de afgelopen jaren gezien hebben.
Maar... Ja, dat klopt. Maar is het dan Koeman? Is dat de enige?
Nee, je hebt natuurlijk ook te maken met een bepaalde lichting. Jongens die wat volwassener worden, zeg maar. En alles komt ook wel bijeen. Hè. En natuurlijk heeft Koeman hier een belangrijke rol in. Het sfeertje om het Nederlandse elftal is sowieso al anders. En dat heeft ook te maken met vertrouwen, duidelijkheid. En er is heel veel dingen zijn nu duidelijk bij het Nederlandse elftal. Wie zijn nu de sterren? Hoe gaan we voetballen? Eigenlijk spelen ze heel compact. Via de omschakeling komen ze te kansen. Maar dat doen ze op zo'n hoog niveau. Echt prachtig om te zien.
Maar Frankrijk zakte ook aardig in. Ja. Dus dan zou je verwachten, Nederland die zakte normaal gesproken ook in. Maar konden ze heel goed omschakelen. Hè? Ze konden toch een beetje het spel proberen te maken en om er doorheen te komen.
Ja, maar er is altijd weer een verschil. Kijk, Frankrijk is net wereldkampioen geworden. Die gaan naar Nederland toe hè, in de veronderstelling van... ja, we gaan hier wel even voor de winst. En dan krijg je te maken met een tegenstander die toch beter is dan jij verwacht had. En Frankrijk heeft echt hele goede spelers, maar die heeft Nederland ook. Alleen, we zijn een tijdje weg geweest. En nou, ik moet echt zeggen dat de tweede helft heb ik ook zo genoten van een aantal spelers. Als je De Ligt en Van Dijk centraal achterin ziet, ja. Dat is echt wereldklasse hoor. Dat is
gewoon in de Europa gevoetbald, hè?
Wat denk je van die speler van Heerenveen? He, die Dumfries. Ja. Ik denk van ongelooflijk. En de allerbeste speler op het veld. Ik denk ook een van de beste spelers van Nederland. Is echt Frenkie de Jong.
Oh! Ja, echt ook.
Frenkie
ja.
de Jong. Ik vind Frenkie de Jong. Vind ik...
Waar dacht jij dan?
Nou ja, ik deed mijn vinger in mijn oren en toen naar de lucht. Als ik naar Memphis kijk, dan word ik
ook. Oké.
Nou, maar komt er eigenlijk gewoon.
Ik vind Frenkie de Jong vind ik van nog een ander niveau.
Maradona?
Nee. Ja, nou, laat ik dan
Cruijff. Iemand zegt gisteren Cruijff in Studio Voetbal. Wie zei dat?
Nee, maar hij is niet zo goed als Cruijff. Maar hij is wel, zoals hij tussen de linies voetbalt, hoe hij continu om zich heen kijkt. Waar hij moet lopen, waar zijn medespelers lopen. Onhoudbaar voor Ajax dit.
Ja, en wat ook mooi is aan zo'n jongen, hè, hij heeft de bal, hij kijkt meteen naar voren, wat jij ook zegt. Ja. Hij paast ook naar voren. Als dat een keer misgaat, hij herstelt het ook nog weer.
Ja.
He, en dat is alleen maar een bonus. En nou, De Ligt, Van Dijk, De Jong, Depay. Ja, wordt wel vaker gezegd. Hè, als je astma goed is, dan trekt de rest zich daar ook wel bij op. Ja.
Heb je, ik dacht dat je over sigaretten had.
Nee, als je astma goed is.
Ja, oké.
Okay. Nee, maar wat ook leuk is, zeg maar. Nee, kijk, wij staan nu radio te doen. Hè, gewoon omdat je dat leuk vindt. Daar haal je plezier uit. Dat geldt voor sport natuurlijk ook. Zo'n Frenkie de Jong. Dat is een toonbeeld van iemand die er zo van geniet. Zo van geniet. Als je kijkt naar het volkslied. Hè, dan stond hij daar zo. Iedereen is geconcentreerd. En er gebeurt wat voor hem, zeg maar.
Oh ja, ik zag het.
Wat hij dan leuk vindt, zeg maar. Dan zo onwapend. Ja. Hij gaat gewoon lachen, weet je. Ik vind het heerlijk. Hè? Plezier in de sport. En wat je ook doet. Dat is zo belangrijk.
Henk, jij bent jeugdtrainer. Van welk team ook alweer?
Hartstede onder 8.
Hartstede onder 8. Nee, maar zonder gekheid. Zijn dat die jochies? Hebben die het dan ook over... Nou ja, De Jong en Memphis, of is dat nog niet? Zijn ze daar te jong voor?
Die hebben het er daar niet over.
Oké. Okay.
Maar ja, ik heb ook wel een beetje de indruk dat de jeugd niet zoveel meer naar voetbal kijkt.
Nee?
Ik maak de vergelijking ook wel eens met vroeger. Ik heb vroeger bij VVS gevoetbald in Oostwold. Niet Oostwold Westerkwartier, waar jij afgelopen zaterdag was.
Oh ja, zullen we het daar straks even over hebben? Gaan we straks even over
VVS in Oldambt. En wij voetbalden 's morgens om 9:30 met de B of A junioren. En die gingen 's middags allemaal naar het eerste. Wij stonden met 30 spelers achter het doel van het eerste.
Ja.
Ik ben laatst bij Haaksteden geweest. Ja, daar is helemaal geen jeugd. Die komen daar niet meer kijken.
Is Jan Veenhoff daar trainer geweest?
Bij VVS ook soms. Ja, klopt.
Maar zou het kunnen zijn dat nu...
Dat is ook een generatieverschil natuurlijk.
Maar kan het zo zijn dat ze weer aanhaken nu ze die jongens...
Mijn zoontje zit liever op de bank televisie te kijken.
Ja, Henk, dan moet je gewoon optreden. Harde opvoeding. Gewoon voetbal kijken.
Nee, bij de ouders, dat zegt hij zelf ook. En dat zie ik ook bij mezelf. We verslappen daarin ook. Bij mooi weer moet je ze naar buiten schoppen.
Ja.
En dan zitten ze op hun iPadje, op hun telefoontje. Wij werken er zelf ook wel een beetje aan mee natuurlijk. Als ik voor mezelf kijk, dan werd s'avonds om 6:00, dan stond mijn moeder op het balkonnetje en die gooide dan brood naar beneden. Weet je wel, alsof we eentjes waren, zeg maar. We hadden helemaal geen zin om binnen te komen. Want we waren aan voetballen, of blikspuit, of we waren altijd bezig.
Ja, maar je ziet die jongetjes wel op de training komen en die hebben dan geweldige shirtjes aan.
Ronaldo en weet ik veel.
Maar ze hebben geen idee wie het is.
Nee, maar weet je wat
ze hebben nog nooit zien voetballen.
Het valt mij op, zeg maar, de jeugd van tegenwoordig. Ze kunnen een beetje voetballen, zeg maar. Maar als je met ze gaat tafeltennissen of tennissen, of kunnen ze niet. Wij waren veel, veel breder. Wij konden basketballen, we konden tafeltennissen, we konden alles.
Ja, zo worden we van een sportpodcast. Nee, maatschappelijke podcast. Dit vind ik een mooie constatering. Dat we ook over dit soort dingen met Martin kunnen praten, toch Henk?
Nee, ja, absoluut.
Nee, maar je kijkt gewoon ook naar je eigen jeugd. Hè? Ja. En dan ga je vergelijken met de jeugd van tegenwoordig. En het is niet zo dat wij beter zijn, of weet ik veel wat, dan de jeugd van tegenwoordig. Alleen zijn er veel meer keuzes om andere dingen te doen.
Maar zou het wat zijn als jullie vanavond jullie kinderen lekker op de bank nemen om 9:15 en dan lekker samen naar Duitsland-Nederland kijken?
Nee, mijn kinderen gaan, de dames die gaan hockeyen.
Oh, maar dat is goed.
Ja.
Gewoon zelf bezig.
Ik vind hockey geen flikker aan. heel af en toe moet je kijken. Maar ze zijn daar heel fanatiek in.
Ja.
En ja, dat komt ook wel een beetje door mezelf. Hè? Want ik stuur ze wel naar buiten en ze moeten naar buiten. Maar dat lukt niet altijd.
Maar straks als ze in de dames spelen, dan ga je echt wel kijken hoor.
Ja, nee, ik vind hockey, om heel eerlijk te zijn, niet zo heel erg leuk. Het is omdat je kinderen spelen, zeg maar. Daarom vind je dat leuk. Hè? En daarom ben je ook trots. Maar de sport op zich doet me weinig.
Nog even over Oranje, jongens.
Ik ben half acht trouwens, dus die wedstrijd begint om 9:15. Dus dat is een beetje lastig. Ja. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld wel de eerste helft gekeken van vrouwenelftal.
Oh, nou, ook mooi.
Samen met mijn zoontje, zeg maar. Omdat hij om 6:00 begint. Dan is het wel een beetje van, wat is dit?
Nog even
op vanavond.
Nou, ik ook. 8:45, dus Duitsland-Nederland. Zonder Pat en zonder Hatenboer, die er nu ook voor het eerst in lange tijd niet bij is geroepen door Koeman, terwijl hij gewoon fit is. Stond laatst trouwens nog een mooi stuk in die Rosse Sportkrant van Italië over Hatenboer. Best wel complimenteus, alleen het moest nog wel wat meer aan zijn techniek werken, schreven de Italianen. Maar voor de rest waren ze best wel positief. Ja, is het nou, want we waren best wel blij met de Groningse invloeden in Oranje. Ook met het aanstellen van Koeman eerst al. Het wordt nu toch weer minder, alleen Zoet zit erbij. Zie jij Hatenboer en Pat weer snel terugkomen, Martin?
Ja, ik vind Pat nog steeds de beste keeper van Nederland. Alleen
beter dan Zoet?
Ja.
Zo.
Ja, alleen, het klinkt misschien raar. En ik ken dat natuurlijk ook vanuit het verleden. Je bent een speler met een vlekje.
Ja.
En als je dan in Nederland zelf al speelt, heb je ook een voorbeeldfunctie. En zulke dingen. Koeman lijkt me wel een type die dat ook meeneemt. En dat is niet bevorderlijk voor Pat. Nou, Hatenboer, daar heeft natuurlijk wel de pech. En dat die Dumfries zich zo enorm ontwikkelt. Ja. Een geweldige rechtsback. Had niemand verwacht. En dat is wel een beetje in zijn nadeel. Maar
nou, het heeft niet alleen met ontwikkeling te maken natuurlijk. Het heeft ook met het pakken van je kansen te maken.
Nee, klopt ook.
Want Hatenboer heeft de kans gehad. 2-3 interlands. En bakte er in mijn ogen niet zoveel van.
Nee, hij had het moeilijk. Had het moeilijk.
Eén wedstrijd was inderdaad niet goed. Waren ook twee wedstrijden. Dat was nog best wel oké, toch?
De één ontwikkelt. Kijk, het blijft wel een noordeling. En dat klinkt misschien een beetje negatief. Je moet je ook vertrouwen voelen. Voor hem was de stap, denk ik, naar Nederland zelf best wel groot. Ik denk wel dat hij de potentie heeft om daar te spelen. Maar
niet als eerste rechtsback?
Nee.
Dat zie jij hem niet. Nee. Jij ook niet, Henk?
Nee, hoor.
Oké. Okay. Nou, dat is wel een beetje pessimistisch het allemaal. Maar misschien wel realistisch.
Nee, je weet nooit hoe het verder gaat natuurlijk. Nee. Want we hebben zoveel spelers gezien in het verleden ook. Dat je denkt van nou, die gaat het Nederland zelf te halen. En die halen het niet. En andersom ook. Want Dumfries natuurlijk. Ja, had niemand verwacht.
Maar dan even terug naar Pat. Zou hij er echt om treuren dat hij er niet bij zou?
Ja, tuurlijk.
Is toch een eer, denk ik, als je erbij zit?
Zeker gezien zijn kwaliteiten. Want hij hoort er gewoon bij.
Je weet natuurlijk ook dat je eigenlijk niet aan spelen toekomt. Hè? Want Sillissen, dat is gewoon keeper nummer 1.
Koevermans heeft in 88 ook niet meegedaan. Maar wel Europees kampioen.
Als je zo denkt inderdaad, dan moet je blij zijn.
Je was er wel bij.
Maar ja, misschien is het voor nu ook wel even verstandig hoor, dat hij er niet bij zit.
Even een stapje terug.
Wat er gebeurd is, is het nou even een beetje in de luwte, zeg maar. En dan zodra het nou echt weer begint, zeg maar. Ja, Nations League is natuurlijk ook wel echte competitie. Dat wel. Maar zodra de kwalificatie weer begint richting het, wat hebben we dan? EK.
EK 22, ja.
Dan zou het misschien wel weer moeten.
Ik hoop dat hij niet is afgegeven.
Want hij is in elk geval niet minder dan Bizot.
Nee,
of Bijlo van Feyenoord.
Nee, maar moet je eens kijken wat hij vorig jaar gedaan heeft bij Groningen ook. Daar hoor je gewoon veel te weinig mensen over. Als hij niet bij FC Groningen had gespeeld, had Groningen na competitie gespeeld. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Hij heeft zoveel punten gepakt. En nu is er wat gebeurd. Nou ja, shit happens. Ik vond hem de laatste wedstrijd alweer lekker hoor. En was hij er weer bij. Het hakt er natuurlijk in. En ik hoop echt dat hij bij Nederland zelf komt. En ik vind het ook gewoon echt een hele fijne vent.
Over fijne kerels gesproken. Martin Drent is er een van. Is ook trainer van DZOH.
Ja.
En die moesten afgelopen weekend naar Oostwold, naar het voetbalbolwerk Pelikaanes. Hoe is dat gegaan eigenlijk?
Nou, het begon al verkeerd. Want we gingen met de bus daar naartoe.
Ja.
En als je dan in het dorp komt van Bulten, de voorzitter.
Wim Bulten.
Geldschieter.
Dan moet je met de bus ook wel een beetje voorzichtig gaan rijden. En we kwamen op een gegeven moment bij een bult terecht, jongen. We vlogen met de bus, ik denk wel 1,5 meter de lucht in. En nou, voor mijn gevoel stonden die banden helemaal uit elkaar. Het gaf me daar een klap. Ik denk van, nou, dit gaat niet goed vandaag.
Nee,
dit
gaat niet goed vandaag. Dat bleek ook niet zo te zijn inderdaad.
Nou, eerste helft moet ik zeggen dat we behoorlijk hebben gespeeld. Wel op de kanten. Heel compact. De eerste grote kans was van ons. Alleen voor de keeper. Nou, voor de wedstrijd zeg je ook van, hè, we krijgen in deze wedstrijd 3, 4, 5 kansen. Die moeten we allemaal maken. Hè, want zij zijn kwalitatief beter. En nou, de eerste helft laten we de kansen liggen. Maar de tweede helft hebben we niks te vertellen gehad. En was het alleen maar tegenhouden. En uiteindelijk verdiend verloren.
Helaas. Ja, maar helaas. Heeft dit gevolgen voor jouw positie?
Kijk, als trainer weet je natuurlijk nooit. Het kan vriezen, kan dooien. Maar voor mijn gevoel, ja, ik zit nu ook ruim 3 jaar daar. Ik zit wel aardig op mijn plek daar. We hebben een leuke jonge ploeg. Die zich nog kan ontwikkelen. En ik zie daar nog geen probleem in. Maar op het moment dat je die vraag stelt, dan kan het wel heel gevaarlijk zijn.
Hè? Ja, als de pers begint te roeren.
Dan hoef je ook niet te winnen. Hè? Dat is een gedoodverfde titelkandidaat.
Nee, die hebben natuurlijk allemaal spelers uit de hoofdklasse. En dus, ook jongens die in betaald voetbal hebben gespeeld. Hè, dat is geen schande.
Ja, jij hebt bijvoorbeeld nog samen met, ik denk bij Groningen, met Sergio van Dijk gespeeld. Die kwam jij daar tegen, denk ik, afgelopen zaterdag.
Ja, hij speelde in het tweede toen. Klopt.
Oh, oké. Okay. Hij zit niet meer in het eerste?
Nee, toen het bij FC Groningen speelde hij in het belofte team.
Op die manier. Ja. Hij zit nu in het eerste van Pekingen.
Hij zit nu in het eerste.
Speelde, of zat hij op de bank?
Nee, hij speelde samen met Jeroen Haan van Omlandia. Stonden ze in de spits.
Ook aangekocht.
Ook aangekocht.
En dan kun je niet zeggen, dan wordt Wim Bulten weer boos.
Wim die heeft zich afgelopen zaterdag keurig gedragen.
Ja, hij gewonnen 2-0, klooien.
Dat was wel leuk. Na afloop had hij een striptease geregeld. Ik denk hartstikke leuk in de kantine. Toen zegt hij van, ja, de trainers die moeten daar op de stoel staan en die moeten zich laten blinddoeken. Nou, ik ben altijd wel in voor zoiets, zeg maar. Maar de blinddoeken, zeg maar, dan raak je toch een beetje in paniek.
Want je ziet er niks van. Dat is ook heel ellendig.
Ja, je ziet er ook niks van.
Nee.
Dus ik zeg, geen blinddoek. En toen moest ik allemaal kleren uitdoen. Nou, heb ik wel een goddelijk lichaam.
Ja, natuurlijk.
Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. En het meisje was best wel teleurgesteld. Dat ik op een gegeven moment zei van, nou, ik stop. Maar goed, was wel leuk. Ik zat daar, ze ging op me zitten, zeg maar. Ze pakte mijn handen beet. En toen moest ik haar borsten voelen.
Ja.
Nou, daar hou ik helemaal niet
nee,
van.
Nee, nee, nee.
Dus dat heb ik maar gedaan. En daarna was ik klaar. En toen vroeg ik aan Wim. Ik zeg, nu jij. Maar ja, het voel een beetje tegen.
Wim
deed het niet.
Oké. Okay. Nou ja, ik kijk even in de agenda wanneer de eerstvolgende thuiswedstrijd van Pelicanes is. Maar misschien moeten we ook maar een keer heen, Henk.
Ja, absoluut, altijd leuk hoor, om daar rond te lopen.
Nog even over Hans Nijland. Precies een week geleden maakte hij bekend, of maakte de club bekend, dat hij zou gaan stoppen aan het eind van dit seizoen. Nou, we hebben het er al uitvoerig over gehad in onze tweede podcast, de Coffee Corner. Alleen nu gaat het natuurlijk over zijn opvolging. En dan lees ik in de krant Johan Derksen die zegt, Ted van Leeuwen, die moet je pakken.
Ja, ik weet niet wat verband hij met Ted van Leeuwen heeft. Want toen Groningen ook tegen Twente speelde, was hij ook vol lof over Ted van Leeuwen. Hè? Ik weet het niet.
Of
is
het nu even hip om dan zomaar even Ted van Leeuwen te noemen?
Ja,
hoe oud is Ted van Leeuwen?
Nou, die is, ik denk, begin 60.
Ja, maar je kan ook niet zeggen dat Twente niet zo geweldig doet, hè?
Nee, gisteren ook niet bijzonder.
Nee, maar het is wel een vorige keer ook gezegd, een hondenbaan. Je moet 6 dagen in de week moet je aan de slag. Ja, ik denk dat het best wel lastig is om een opvolger te vinden. Aan de andere kant denk ik ook nog van, de technisch manager, Ron Jans, heeft ook in de stand ook al aangegeven van, nou, dit valt me niet mee.
Na een paar wedstrijden in het seizoen, hè, zei hij dat al.
Dus de kans dat hij opstapt is natuurlijk ook groot. En mocht dat gebeuren, denk ik dat Roy Beukenkamp voor de positie van, want ik weet niet of hij vrij is hoor, maar voor de positie van Ron Jans, de ideale opvolger is.
Waarom dan?
Nou, die heeft een enorme netwerk, heeft ook ervaring. He, is natuurlijk ook scout geweest bij FC Groningen, is daarna naar PSV gegaan. Doet volgens mij nu dingen bij Manchester United.
Maar zijn we niet gebaat bij iemand die al wel een tijdje technisch directeur is geweest bij een eredivisieclub?
Ja, maar dat was Nijland ook niet in 96.
Nee, maar ik heb even ook technisch manager nu als opvolger van Jans.
Maar ik denk dat hij dat toch wel in de vingers heeft, Roy Beukenkamp. Ja, als je zo lang daar al in meeloopt. Hij heeft natuurlijk onder Henk Veldmaten gewerkt. En bij Groningen maakt het niet zo heel veel uit hoor, of je daar ervaring mee hebt of niet.
Nou, we kunnen nog een dik half jaar genieten van Hans. Want 30 juni, dan is hij weg. Ik zeg genieten, want het was ook wel een bijzondere man. En jij hebt natuurlijk hem als voorzitter ook, of als directeur ook meegemaakt. Wel wat beleefzaam, hè?
Ja, nee, maar hij zei ook altijd van, en daar had hij wel gelijk in. En zeker in de beginjaren, Martin, er is nu beleid. Je weet hoe hij praat. Hij zegt, daar heeft deze directeurtje heeft gezorgd voor beleid. Dus, en het ging ook, er zat ook echt een stijgende lijn in. Hè, er gingen spelers weg en er kwamen betere terug. Je gaat van Oosterparkstadion naar de Euroborg. Dat was een reuze stap.
Ja.
Een hele lange fase dat je gewoon niet te pakken was in de Euroborg. Hè. Dat speelt natuurlijk ook mee. Sponsors in de wachtlijst.
Maar Martin,
alles staat mee.
Ik zit gewoon te vissen naar anekdotes. Daar komt het op neer.
Nou, laat ik een positieve doen.
Ja.
Eentje met dat Hans of zijn kleren aan heeft. Nee. Ik speelde bij FC of bij BVOM op dat moment. En FC Groningen had belangstelling. En ik wilde heel graag weg bij Emmen. Ik had daar 6 jaar gespeeld. De laatste jaren was de sfeer in de groep was dramatisch. En ook aangegeven bij Emmen van ik ga het einde van het seizoen weg. En nou, dan komen er wat clubs, Den Bosch, Cambuur. En toen meldde Groningen zich. En toen was het voor mij wel klaar. Hè? Want als stadje is Groningen de mooiste club. Nou, via de telefoon Groningen met mijn zaakwaarnemer. En ik iedere keer kreeg informatie binnen van nou, dit kan je verdienen. Zoveel jaar, dit en dat. En uiteindelijk was alles alles was rond. Dus ik was super blij. Ik kon 4 jaar naar Groningen. Een behoorlijk salaris, tekengeld. En toen ging 5 minuten later de telefoon. Martin, het gaat niet door. Ik denk, what the fuck?
Maar wie belde dan?
Mijn zaakwaarnemer.
Okay, ja.
Hij zegt, ga niet door. Ik zeg, waarom ga ik niet door? Ja, Mulder had gezegd dat financieel kon de club dit niet doen. Dan ik zeg, bel ze gelijk terug. Vraag wat ze wel kunnen betalen. Want dit gaat wel door. Ik wil terug. Dit gaat wel door. Maar zeg tegen hun vraag eerst even wat ik kan verdienen. Dus terug. Telefoontje terug, dit kon ik verdienen. Ik zeg tegen die Nijland, tegen mijn zaakwaarnemer, zeg tegen Nijland van dat ze mijn contract moeten gaan aanpassen. Nee, ik ga akkoord, maar dat ze het contract gaan aanpassen als blijkt dat de club weer wat gezonder is. En ik draaide natuurlijk als een speer, ook het eerste seizoen. En na 6 maanden kwam Nijland uit zichzelf naar mij toe en zei van Martin, we gaan je contract aanpassen. Nou, dat was een mondelinge afspraak. Er stond niks op papier. Daar heb ik altijd wel gewaardeerd. Ik denk van ja, je kan uitspraken doen.
Ja.
Van we gaan het contract aanpassen als het geld er is. Uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En vandaar ook wel waardering voor hem dat hij dat gedaan heeft.
En later heb je hem ook nog gebeld vanaf het strand, hè, toen je geschorst was?
Ja. Nee, ja, de club die schorste mij. En,
wat had je gedaan, even kort? Of kan het niet kort?
Nou, heel kort. We waren op trainingskamp en we zouden vanmorgen om 5 uur zouden we ontbijten. En daarna zouden we weggaan van Cyprus naar Nederland. En we zaten allemaal aan de bar. Tot 3 uur 's nachts. Alleen iedereen zei van, nou, we gaan nu nog even 1,5 uur slapen. Nou, daar had ik geen zin meer in. En ik bleef met een sponsor. Die had een botenbedrijf in Hoge Zand. Bleef ik nog zitten.
En googelen.
En ik noemde hem Keo. Zo heet het bier daar ook. Dus als ik hem tegenkom is het nog steeds KO. Maar het was gewoon ontzettend gezellig. Alleen tijd niet in de gaten gehouden. Enorm veel gedronken ook. En op een gegeven moment komt Theo Huizinga eraan. En dan kwam er een klein mannetje kwam eraan. Dus ik zeg tegen die sponsor, ik zeg, let op. Hey, kleine jachtkabouter. Maar die kleine jachtkabouter, dat bleek dus de hoofdtrainer te zijn. Nou, dat was op dat moment wel lullig. Nou ja, om een lang verhaal kort te houden. We moesten op een gegeven moment ontbijten. Nou ja, ik had koffie en ik liet wat boertjes. Ik had het niet eens door. Ik vond het zelf ontzettend leuk op dat moment. Terwijl de ergernis om me heen, die zag je ook wel. Toen moesten we met de bus weg. Nou, iedereen zat al in de bus en ik kwam als laatste in de bus. En ik zat in de bus en ik moest plassen, jongen. En dat was ook niet zo gek. Alleen, in die bus zat geen toilet. En we waren al te laat en die bus die moest weg. En ik denk van ja, niemand wilde ook dat ik naast me kwam zitten. Dat was ook leuk. Want ik kwam die bus in en alle spelers gingen naar de gangpad zitten. Zo van, jij komt niet naast me. Alleen Dejan Kurovic, die zei van Martin, kom maar naast mij. Maar ik zat niet naast hem en ik moest plassen. Maar ik denk van om nu over zijn schoenen heen te pissen is natuurlijk ook wat. Dus ik moest wel naar voren in de beurs. En ik wist natuurlijk op dat moment ook al van dat ze erg boos waren. Dus ik vroeg Theo Huizinga en Jan Verdijk van training moet plassen. Nou, dan zijn er 2 versies. Mijn versie is dat ik gewoon uit de bus ben gestapt en tegen een boom heb aangeplast. De versie van Hans Nijland is dat ik de bus ben uitgestapt en tegen de bus heb aangeplast. Nou ja, beide is ook mogelijk. Ik heb geen idee. En nou, toen kwamen we daar op vliegveld van Cyprus aan. En toen zei Jan van Dijk van, Martin, je bent voorlopig geschorst. Nou ja, op dat moment begrijp je dat ook. Nou, toen moesten we terug naar Nederland. En toen waren we in Nederland. En toen kreeg ik een vrij hoge boete. Ik weet niet eens meer hoeveel, maar volgens mij was 1500 euro. Of gulden. En ik mocht thuis blijven. Maar goed, op dat moment was het hartstikke mooi weer. En een graadje of 30. Dus ik zat in de tuin en ik was aan het vissen. En ik had 4 hengels had ik naast elkaar gelegd. En ik had een biertje. En ik pakte net een sigaretje. Ik denk van, nou, ik moet toch die Nederland bellen. Dus ik bel Hans op. Ik zeg, Hans, ik ben zo'n lul geweest. Hè? Ja, dat ben ja. Ik zeg, nu geef je mij een aantal dagen, geef je me vrij. Ik zeg, het is 30 graden, ik heb een kopbroekje aan, een t-shirtje, een biertje, een sigaretje. Ik zeg, alles prima voor elkaar. Ik zeg van, heb ik helemaal vergeten om jou te bedanken voor die vrije dagen. Tuut. En iedereen denkt dat gewoon niet waar is. Hè? Dat gewoon een leuk verhaal is, maar het is gewoon echt gebeurd. Dus dat was wel aardig.
Ja, zo zijn er nog genoeg verhalen over Nijland te vertellen. Kunnen we de rest van seizoen ook nog wel doen? Want we zijn er ook nog wel even met de koffiecorner. Ik denk dat we er een eind aan breien, mannen. Ik wil jullie bedanken. Morgen Donar thuis tegen Spirou. Do or die wedstrijd. Bij winst gaat de ploeg door in de Europe Cup. Maar bij verlies zijn ze uitgeschakeld. Kunnen we het volgende week over hebben. Zaterdag spelen Lycurgus nog tegen Zaanstad. En zondag Feyenoord FC Groningen. Daar heeft Martin Drent wel eens een mooie goal gescoord. Nogmaals.
Mag ik één ding zeggen?
Nou, we zijn klaar.
Oh.
Bedankt.
Ja, houd op.
Oké.